Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 89. We zingen de versen 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En wat u daar verder vindt in Psalm 89, de versen 1 en 15.
Thank you.
De schriftlezing is uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 14. We beginnen te lezen bij vers 15 tot het einde, vers 31. Johannes 14, we beginnen te lezen bij vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. De geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen later, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is er dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw harten worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons geloof en zingen we daarna Psalm 12, de versen 1 en 7. Behoud, o Heere, wil ons te hulpe komen. Daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. En vers 7, gij zult uw volk in bange tegenspoeden. Hoe het ga, o Heere, bewaren door uw kracht. Psalm 12, versen 1 en 7 na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen met elkaar mediteren over artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat willen we nu met elkaar lezen. Artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarin wordt gesproken over het bewijs van het voorgaande artikel van de drieheid der personen in één God. Dit alles weten wij zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. De getuigenissen der Heilige Schriften die ons leren deze heilige drievuldigheid te geloven, zijn in vele plaatsen van het Oude Testament beschreven. Welke niet van node is te tellen, maar alleen met onderscheid of oordeel uit te kiezen. In Genesis hoofdstuk 1, versen 26 en 27 zegt God, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis enzovoort. En God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen. Insgelijks Genesis 3, vers 22, zie de mens is geworden als onzer één. Daaruit blijkt dat er meer dan één persoon in de Godheid is. Als hij zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. En hij wijst daarna de enigheid aan als hij zegt, God schiep. Het is wel waar dat hij niet zegt hoeveel personen er zijn, maar hetgeen voor ons wat duister is in het Oude Testament, dat is zeer klaar duidelijk in het Nieuwe. Want als onze Heere gedoopt werd in de Jordaan, Zo is de stem van de Vader gehoord geweest, zeggende: deze is mijn geliefde Zoon. De Zoon werd gezien in het water. En de Heilige Geest openbaarde zich in de gedaante van een duif. Ook mede is in de doop aller gelovigen, deze vorm ingesteld door Christus, doopt al de volken in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In het evangelie van Lucas spreekt de engel Gabriel tot Maria, de moeder des Heren, aldus: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Insgelijks de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u. Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In al deze plaatsen wordt ons ten volle geleerd dat er drie personen zijn in een enig goddelijk wezen. En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord, verwachtende totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. Voort staan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te ons waards. De Vader is genaamd onze Schepper door zijn kracht. De Zoon is onze zaligmaker en verlosser door zijn bloed. De Heilige Geest is onze heiligmaker door zijn woning in onze harten. Deze leer van de heilige drievuldigheid is altijd beweerd en onderhouden geweest bij de ware kerk. Van de tijden der apostelen af tot nu toe, tegen de Joden, Mohammedanen en enige valse christenen en ketters als Marcion, Manni, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, Arius en andere diergelijken, die met goed recht door de heilige vaderen zijn veroordeeld geweest. Over zulks nemen wij in dit stuk gaarne aan de drie geloofssommen, namelijk der apostelen, van Nicea en van Athanasius, insgelijks hetgeen daarvan door de ouden in gelijkvormigheid met deze besloten is. Tot zover artikel 9. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Door uw goedheid mogen wij weer opnieuw in uw huis samenkomen. En wij zijn hier samengekomen om verder te studeren in uw heilig woord en te luisteren naar hoe u ons laat preken dat u de drie enige God bent. En daarbij willen wij de samenvatting van uw woord nemen zoals we dat zien in artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heere, wie is tot deze dingen in staat? Wie is in staat om dit leerstuk van de drie eenheid te begrijpen en te verstaan? In onszelf, Heere, zijn wij daar te bekrompen voor, te ongeestelijk voor. En wij zijn op deze aarde en we zijn uit de aarde aards. En we hebben van nature geen begrip van wie u werkelijk bent. En wij zullen u ook nooit volkomen kunnen begrijpen, omdat u hoger bent dan al wat leeft. U bent hoger dan al de engelen. U, de drie enige God, zij al de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En zo komen wij tot u om u te vragen of u onze overdenking wilt zegenen. of u met uw Heilige Geest in onze harten wilt werken, opdat wij uw woord in deze zaken mogen verstaan. En al kunnen wij het niet helemaal doorgronden, nog begrijpen, omdat u de hoge God bent en wij maar nietige, sterfelijke, verdorven mensen zijn, toch bidden wij u, Heer, of wij deze leer van de drie-eenheid zullen geloven en dat we ons daarin zullen verheugen en dat we u, de drie-enige God, zullen liefhebben en dat wij ook uw werkingen mogen ervaren in ons hart en ziel. O, wij danken u, o Vader, dat u uw Zoon hebt gegeven. En dat u, o Zoon, bereid was om te komen hier op deze aarde. En dat u, o Heilige Geest, bereid bent om te werken in harten van zondaren. En zo bidden wij u, o drie-enige God, wil in ons midden zijn. Dat wij door de werking van uw Heilige Geest, door het middelaarschap van de Zoon, ons gebed mogen richten tot de Vader van alle barmhartigheid. O Heere, wij zijn van u, o Vader, in de hemel afgevallen en wij moeten met God de Vader verzoend worden, opdat ons leven uiteindelijk tot eer zal zijn van u, o God. En dat kan alleen maar door uw Zoon en door de werking van uw Heilige Geest. O, wil in onze harten werken, wil in ons midden aanwezig zijn. Heere, wilt u uw heerlijk werk doen van het uitgieten van uw Geest. En wilt u, o Heere Jezus, ook ons gedenken in uw voorbeden voor God de Vader, opdat ook wij de vrucht van uw voorbeden in de hemel mogen ontvangen. Dat er geestelijk leven uitgegoten mag worden in ons midden. En dat wij mogen leren leven zoals u dat wilt. Dat we in de liefde tot u zullen wandelen. En dat we de wereld zullen verzaken. En dat wij in een nieuw en godzalig leven zullen wandelen. Heere, wij bidden u om het geestelijke leven. Schenk het wonder van de wedergeboorte daar waar het nog niet plaatsgevonden heeft. Daar waar onze harten nog gesloten zijn voor u en voor uw dienst. Open onze ogen, Heere, dat we de leegheid van de wereld zien. Dat we de schoonheid van Jezus Christus mogen zien. Dat hij, dat alles wat aan hem is, is gans dierbaar en lieflijk. Heere God wil zo onze harten opwekken om u te zoeken en met u te leven. Laat zo de prediking gezegend mogen worden met uw kracht, met uw nabijheid. Heere, gedenk de gezinnen, gedenk de kinderen, gedenk de ouders in de opvoeding. Zegen, Heere, hen die alleen staan in het leven, die een lege plaats in hun leven hebben moeten zien komen. We bidden u, wilt u hen ondersteunen en vertroosten, ook wanneer er verdriet is en moeite kan zijn. Help hen, Heere, die zorgen hebben, die misschien 's nachts wakker liggen van de pijn, of 's nachts wakker liggen vanwege zorgen. Heere, wij bidden u, wilt u een toevlucht zijn in alle nood, en laten we mogen ontdekken dat u een God van liefde bent, dat u kunt uithelpen, dat u een verrassende God bent, dat u een God bent die het ook laat zien dat uw woord niet ledig tot u zou wederkeren. Heere, laten we zo bij u mogen aanhouden en geeft u zo kracht in het leven, kracht naar kruis, dat we niet zullen klagen, maar dragen en veel vragen om kracht. Heere God, verblijd ons persoonlijk door uw daden en ieder van ons in ons midden. Heere, wil nog zo wonderen doen tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Gedenk uw kerk in deze wereld. Wij bidden u voor de zendingskerken, het zendingsveld, waar zoveel valse religie is, soms nog het heidendom en voorouderverering en geloof in hekserij. O, wil die machten toch verbreken, Heere, en wil u zelf toch vertonen als een God die doorwerkt in harten van deze mensen op het zendingsveld. Geef dat uw kerk daar mag groeien, dat er opwekkingen mogen zijn en uitgietingen van uw geest. Sterk allen die u dagen geplaatst hebt om te arbeiden, soms op moeilijke plaatsen, op eenzame plaatsen. Geef hen kracht en moed en bezieling van uw geest. Wij bidden u voor hen die lijden, omdat ze u lief hebben en niet willen afwijken van uw woord. U weet wat ze met hen doen, wat de vijanden hen aandoen. Heere, wilt u het draaglijk doen zijn, ook wanneer ze gepijnigd worden en wanneer ze in gevangenissen geworpen worden, in gevaar van hun leven zijn, of schenk hen bijzondere rust en kalmte. Ja, laat de hemel van hen gezien mogen worden door anderen. Hemelse glans, zoals u het bij Stefanus deed. O, geef, Heere, dat toch ook de vervolgers mogen zien dat u regeert. Zo bidden wij u voor die landen waar uw kinderen in gevangenschap zitten. Wil hen kracht geven en bemoedigen. Ook de geliefden thuis hen ondersteunen en rijk vertroosten met uw nabijheid. En laat de belofte van het eeuwige leven hen mogen aansporen om te volharden. En laten de vervolgers beschaamd staan. En laat, Heer, uw kerk daar mogen groeien tegen de druk in. En wil ook vrijheid geven. Dat uw kerk in rust en orde toch georganiseerd en uitgebreid mag worden. O Heere, wij bidden u om de neergang van valse religies die mensen verleiden en in angst en vrees en slavernij houden. Heere, laat hun slavernij openbaar mogen komen. En laat de vrijheid die er ligt in de Heere Jezus duidelijk mogen worden aan velen. Door allerlei middelen en manieren die wij nu hebben vanwege internet of vanwege radio-uitzendingen. Of geef, Heere, de kennis van de Heere Jezus door heel deze wereld. Wij dragen u ook op het volk van Israël, wat nu weer terug is in haar eigen land. Maar ook nu zijn er weer allerlei bedreigingen. Bedreigingen van landen die atoomwapens willen maken om Israël te vernietigen. En ook bedreigingen, ook vanuit valse propaganda, wat over hen uitgegoten wordt. Heere, wij weten ook van onrust in het eigen land en onvrede wat daar heerst en strijd ook tussen de geledingen binnen Israël. Och Heer, het is tijd voor u om te werken. Dat de orthodoxe Joden toch tot bekering mogen komen. Dat ze de drie-eenheid zullen gaan belijden. Dat ze Jezus Christus zullen zien en omhelzen met de ogen van het geloof. Och, zou u nog willen werken, Heere. U bent toch een God die trouw houdt aan uw woord. De schrift kan toch niet gebroken worden. Heere, wil toch de Jood bekeren tot Christus. Heere, gedenk ook onze regering, onze overheid, de grootte van deze aarde met de beslissingen die ze moeten nemen. Schenk wijsheid en genade en wil, Heer, ons gebed verhoren. En nu ook in ons midden zijn, in spreken en luisteren. Zegen ons als we thuis meeluisteren. We bidden het om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 10. We zingen de versen 1 en 9. Psalm 10, de versen 1 en 9. Geliefde gemeente, de leer van de drie-eenheid. Eén God, drie personen. Elk van deze personen is volkomen God. Ze zijn allen van eeuwigheid af. Ze zijn allen almachtig. De Vader is almachtig, de Zoon is almachtig en de Heilige Geest is almachtig. En zo zijn Vader, Zoon en Geest allen overal tegenwoordig. Vol goedertierenheid en alwetend. Hoe weten wij dit allemaal? Dit weten wij uit de Bijbel. De Schrift vertelt het ons. En daar wijst artikel 9 ons op. Want artikel 9 wil ons, nadat we eerst in artikel 8 al de drie-eenheid bezien hebben, wil artikel 9 nu het bewijs geven voor de waarheid van deze leer. En de belijdenis geeft twee bewijzen, twee manieren, twee vormen van bewijs voor de waarheid van de drie-eenheid. De eerste bewijs is de Schrift, de Bijbel. En dat is het voornaamste bewijs. Uit de Bijbel weten wij dat God drie-enig is. Daarnaast zegt artikel 9 heel bijzonder dat wij de werkingen van de goddelijke drie-eenheid in onze harten voelen. En dit staat gelijk al aan het begin van dit artikel. Dit alles weten wij, zo uit de getuigenissen der Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen en voornamelijk uit de werkingen die wij in ons gevoelen. Dus hoe weten wij dat God drie-enig is? Nou, ten eerste omdat de Schrift ons dat leert. En dat wordt ons heel langzamerhand geopenbaard in het woord van God. Ten eerste lezen wij dat God hemel en aarde geschapen heeft. God heeft dat gedaan. In den beginne schiep God hemel en aarde. Er is maar één God. God, schepper van hemel en aarde. Maar wij zien dan gelijk al in Genesis 1 dat er meervoud is in God. Want in vers 26 van Genesis 1 en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. In dat laatste zien we weer de enkelvoud. Maar eerst laat ons mensen scheppen naar ons beeld. Dat is weer de meervoud. En dat woordje ons, dat kan niet opgevat worden op de manier waarop koningen en keizers in onze cultuur spreken, wanneer zij gebruik maken van wij en ons. Daar bedoelen ze zichzelf mee. Dat is een deftige, verheven manier van spreken. Maar dat kennen ze niet in het Hebreeuws. Dat kennen ze niet in het Oosten. Waar God dus zegt, laat ons mensen maken, dan duidt dat op meervoud in het goddelijk wezen. En dat gaat zo verder in Genesis 3. Toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als onze een. Toen zei de Heere God, de mens is geworden als onze een. Genesis 11, vers 5 en 7, bij de torenbouw van Babel, daar lezen wij, toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En daar zeiden die mensen dus, kom aan, laat ons nedervaren. Toen zei de Heere, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren. U ziet weer de enkelvoud en ook de meervoud. En zo spreekt de Heere zelf tot Jesaja. In Jesaja 6, vers 8. Wien zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? enkelvoud en meervoud. En daarna zien wij in het Oude Testament al de openbaring van de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. We zien daar al de openbaring van de engel des Heren. En die engel is met een hoofdletter. En aan die engel wordt goddelijke eer toegebracht. Hij is God. Hagar vlucht weg van Sara. En de engel des Heren verschijnt haar en gebiedt haar terug te keren. En dan beseft Hagar dat de Heere zelf tot haar aan het spreken was. In Genesis 16, vers 13. En zij noemde de naam des Heeren die tot haar sprak. Gij God des aanziens. God had haar aangezien. En later ontvangt Abraham zelf bezoek van de engel des Heeren in Genesis 18. Het was de Heere zelf. En later verscheen de engel van de Heere opnieuw aan Abraham toen hij zijn zoon Isaac moest slachten. En dan zegt de engel tot Abraham in Genesis 22 vers 16. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat ge deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen. En later verscheen dezezelfde engel des Heren vanuit het brandend braambos. En dan spreekt hij, ik ben de God van uw vader. Dit was de engel die Jacob verlost had. Genesis 48. En later zal dezezelfde engel, de tweede persoon van de Godheid, het volk Israël, leiden door de woestijn, door de Rode Zee. Toen was het de Zoon van God die nog niet vlees geworden was. Toen was de Zoon van God in die wolkkolom en in de pilaar van vuur. En later verschijnt deze engel ook aan de richters, aan Jozua buiten de muren van Jericho. Het is God zelf, de tweede persoon van de Godheid. En later wordt die tweede persoon van de Godheid, wordt vlees. En dan gaan nog weer later, gaan de Joden de tweede persoon van de Godheid slaan. En willen ze hem doden, willen ze hem verwerpen. Dezelfde die hen leidde door de woestijn in de wolkkolom en in de vuurkolom. Dezelfde die hen uit het land Egypte verlost had. Het is dezelfde, de Godheid, de Zoon van God, de engel des Heren. Die tot ons gekomen is, waar Jesaja van geprofeteerd heeft, dat de maagd zwanger zou worden en een zoon zou baren, Immanuel, God met ons. Het is de Verlosser. Dit is Christus. Dit is de Zoon van God. En in de psalmen wordt gesproken over God, die God zal zalven, psalm 45. En in 110, daar zegt de Heere tot de Heere zit aan mijn rechterhand. En in Jeremia 23, vers 5 en 6, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. Dus de Heere spreekt, ik zeg hier van David een spruit. En de naam van die spruit is de Heere, onze gerechtigheid. En we denken aan, zo konden de gelovigen tenminste al zien dan in het Oude Testament, dat er veel fout was in de Godheid. En zelfs is in het Oude Testament een verwijzing naar een drievoudige veelvoud in God. In Numeri 6. Hiermee moesten de hoge priesters het volk Israël zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Driemaal. En waarom zeiden de engelen in Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En in de psalmen zien we nog meer verwijzingen. De leer van de drie-eenheid wordt nog verder duidelijker geopenbaard in het Nieuwe Testament. Daar zien wij dat Vader, Zoon en Heilige Geest drie verschillende personen zijn. In Johannes 12, vers 28 zegt de Vader, ik. Johannes 17, vers 4 zegt de Zoon, ik. In Handelingen 13, vers 2 zegt de Heilige Geest, ik. Er zijn dus drie die zeggen dat zij God zijn. Ik. En elk goddelijk persoon is onderscheiden en goddelijk. Elk die drie personen zijn onderscheiden en zijn goddelijk. Nu kun je de ene mens kun je scheiden van de andere mens. Maar dat kun je niet doen bij de drie-eenheid. Kun je wel onderscheiden, maar niet scheiden. Als je drie mensen bij elkaar hebt, dat is geen vergelijking met de drie-eenheid. Dat zijn drie losse, afzonderlijke personen. Maar de Vader, Zoon en Heilige Geest vormen een eenheid. We kunnen dit niet verklaren. We kunnen alleen maar naspreken. Efeze 4. Eén geest, één Heere, één God en Vader van allen die daar is boven allen. En zo geeft de Zoon de volmaakte openbaring van God de Vader. In Johannes 1 vers 18. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus gezonden door de Vader, Johannes 5, 23. En de Christus komt van de Vader, Johannes 16, vers 28. De Zoon bidt tot de Vader en straks keert hij terug naar hem. Zo zegt de Heere Jezus dat in Johannes 14, vers 12. Dus Vader spreekt tot de Zoon en zegt tot hem, gij zijt mijn geliefde Zoon. Het is duidelijk dat de Vader is niet de Zoon en de Zoon is niet de Vader. En zo is de Heilige Geest ook onderscheiden van de Vader en de Zoon. De Heere Jezus vraagt de Vader om de Heilige Geest te zenden. En de Vader zendt hem in de naam van de Zoon. Jezus zelf zendt hem van de Vader. En de Geest verheerlijkt de Zoon. En neemt wat de Vader gegeven heeft aan de Zoon en laat dat zien aan zijn discipelen. Er is onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Verschillende werkingen met een heerlijke harmonie. En zo zijn er ook duidelijke getuigenissen in de schrift, waarin de drie-eenheid gezien wordt en tegelijkertijd zich openbaart bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Matthäus 3, vers 16 en 17. Jezus wordt gedoopt en is terstond opgeklommen uit het water. De hemelen werden geopend en hij zag de Geest Gods nederdalen, gelijk een duif en op hem komen. En men ziet een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. We zien ook de drie goddelijke personen tezamen genoemd in de zegenbeden van de apostel Paulus. Bijvoorbeeld 2 Korinther 13, vers 13, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. En dat is de zegen, jongens en meisjes, dat begrijpen jullie, die wij zondags ook op de gemeente leggen. Het komt allemaal uit de schrift vandaan. En wanneer de discipelen uitgezonden worden om het evangelie te verkondigen, dan moeten zij dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Er staat niet dat ze moeten dopen in de namen van Vader, Zoon en Geest. Nee, ze moeten dopen in de naam. Dat is enkelvoud. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. We hebben gelezen uit Johannes 14. En daar in de versen 16 en 17. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. De Heer Jezus was tot dusver hun trooster geweest. Die hen bemoedigde en hen opwekte. Maar hij gaat naar de Vader. De discipelen zijn bedroefd. Maar ik zal de Vader bidden. Hij geeft u een andere trooster. Opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. De Geest der waarheid. Nog meer schriftpassages. De geboorteaankondiging tot Maria in Lucas 1, vers 35. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Daar worden de drie goddelijke personen ook weer samen genoemd. En er zijn nog meer passages uit het Nieuwe Testament. Maar met al deze gegevens uit de Heilige Schrift kunnen wij nog niet de leer van de drie eenheid begrijpen. Mensen hebben gezocht naar beelden, illustraties. En ze hebben gedacht, hoe kun je nou de drie eenheid vergelijken? Zo zijn er mensen hier, die zijn een zoon. Die zijn een vader en die zijn ook een grootvader. Is dat een beeld van de drie eenheid, dezelfde persoon? Dat is geen beeld van de drie eenheid. Want het is nog steeds dezelfde persoon. Sommige mensen hebben gedacht aan water. Dat kan bevriezen, wordt het ijs. En als je het heet maakt, gaat koken, dan wordt het stoom. Dus dan heb je ijs en water en stoom. Dat is ook geen vergelijking van de drie eenheid. Het gaat nog steeds om dezelfde substantie. Ze horen bij elkaar. Het is hetzelfde. En dan hebben mensen gedacht aan de zon. De zon heb je, dan het licht en de warmte ervan. Mensen hebben zelfs gedacht aan een klavertje met drie blaadjes eraan. Er zijn geen beelden voor. Al deze illustraties schieten tekort. Maar straks zullen Gods kinderen zich ten volle mogen verlustigen in deze drie enige God. Daar wijst artikel 9 ons ook op. En hoewel deze leer de menselijke verstanden verre te boven gaat, nochtans geloven wij die nu door het woord verwachtende. Ook dit hoort bij de verwachting van een kind van God om straks de drie enige God te mogen kennen zonder zonde en zich in de drie enige God te verlustigen. Wij verwachtende, totdat wij de volkomen kennis en vrucht daarvan genieten zullen in de hemel. De volkomen kennis. Dat wil nog niet zeggen dat wij God kunnen begrijpen. Maar wel dat we een volkomen kennis ontvangen. En de genieting daarvan, de vrucht daarvan, van de heerlijke werkelijkheid dat God een drie-enige God is. Maar nu al mag de werking van de drie-enige God in ons hart gevoeld worden. Dat is toch ook heel bijzonder dat de belijdenis dat ook zegt. Dat we dat mogen gevoelen. Daar aan het begin van artikel 9 weer in de eerste regel, eerste zin. En voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. En verderop in dit artikel lezen wij dan voortstaan ook aan te merken de bijzondere ambten en werkingen van deze drie personen te ons waard. De Vader is genaamd onze Schepper door zijn kracht. De Zoon is onze Zaligmaker en Verlosser door zijn bloed. En de Heilige Geest is onze Heiligmaker door zijn woning in onze harten. En hiermee wordt niet bedoeld dat de drie goddelijke personen los van elkaar werken. Dat ze na elkaar werken. Nee, ze werken samen. Wat ermee bedoeld wordt te zeggen is dat de God die ons schiep, is de drie-enige God. En de God die ons verlost, is de drie-enige God. En dat Hij die ons heilig maakt, is de drie-enige God. Vader, Zoon en Geest werken samen in de schepping. Ze werken samen in de verlossing en werken samen in de heiligmaking. En toch wordt het werk in de bijzonder toegeschreven van de schepping aan de Vader, verlossing aan de Zoon en de heiligmaking aan de Geest. Want de Zoon verlost, maar de Vader en de Geest werken daarin mee. De Vader heeft zijn Zoon gezonden. De Heilige Geest heeft de Heer Jezus gezalfd en bekrachtigd dat Hij dit werk kon doen. En bij de verlossing geldt het dat wij verlost worden door het bloed van de Zoon. Niemand spreekt van het bloed van de Vader of van het bloed van de Heilige Geest. Dat kan niet. Een kind van God is overtuigd dat de Zoon de Verlosser is. En dat door Hem wij een toegang hebben tot God de Vader. Wanneer we over de heiligmaking spreken, dan is dit een daad van God de Heilige Geest in het hart en leven van Gods kinderen. Zij worden vervuld met Gods Geest. En toch door de Geest zijn ook God de Vader en God de Zoon in het hart en leven van zo'n kind van God. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ik en de Vader, wij zullen tot u komen en woning bij u maken. De Vader en de Zoon. Door de Geest. We kunnen het niet begrijpen. Maar deze zaken kunnen wel gevoeld worden in het geestelijke leven. Want hij die aan zichzelf ontdekt is, ziet dat hij van nature gescheiden is van God. En dat de rechtvaardige God niet anders kan doen dan hem verdoemen. Wanneer God naar het recht met zo'n mens zal handelen. Die zondaar heeft immers Gods wet verbroken. Hij heeft zich gedragen als Gods vijand. En daarom moet elk mens gebracht worden tot de plaats waar hij roept, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar de Zoon is de middelaar en de zaligmaker. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij is de verzoening voor al onze zonden. En zo wordt het ook beleefd en ervaren in het geestelijke leven. Dan wordt er gebogen voor de Zoon en geroepen, Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En zo komt de oproep tot ons, kus de Zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En in dit alles is weer Gods Geest werkzaam. Hij wijst de zondaar op Christus. En hij leidt die zondaar, dat hij weer met God verzoend wordt. En de Geest brengt de heilsgoederen aan het hart van de zondaar. Wat zijn die heilsgoederen? Vrede met God, de verzoening, liefde, een open toegang tot God. Vrijmoedigheid in het gebed is allemaal verdiend door de Heer Jezus. Dat zijn de heilsgoederen. Dat de mens verlost wordt van de slavernij van de zonde. Dat wordt allemaal uitgewerkt en toegepast door God de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat de Vader en de Zoon woning maken bij die zondaar. En zo wordt de mens geleid in gemeenschap met de drie enige God. En deze gemeenschap is het hart van het leven van een kind van God. Hij leeft dagelijks met God. En die gemeenschap met God, dat is zijn dagelijks manna. Dat is het levend water. Het is een voortdurend verkwikking om zo die gemeenschap met de drie enige God te kennen, te ervaren en te beleven. En dat gaat door totdat ze straks bij de Heer in de hemel volkomen Gods nabijheid zullen genieten. En daarom wordt er hier gebeden. Door de Heilige Geest geleid, leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God, uw goede geest, geleide mij in een effen land. En de geest is zo nodig om een mens te leiden in die gemeenschap met God. En daarom zegt Paulus, bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Efeze 4 vers 30, want dan zou de geest zich terugtrekken en de Heilige Geest is zo teer. Het is juist door de Heilige Geest dat er hemelse gedachten komen en dat er verlangen naar de hemel ervaren wordt. En dan heeft een kind van God genoeg van de zonde en dan wordt er zo'n sterk verlangen ervaren naar de levende God. Dan wordt het beleefd gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dat is een gebed waardoor de geest opgewekt wordt. Dat de dorst opgewekt wordt naar de levende God. En dat kan alleen maar omdat de Zoon de voorbidder is, die als een voorspraak tussen die zondaar en God de Vader instaat, dat hij de naam van die zondaar brengt voor God de Vader. Hij hoeft alleen maar zijn heilige handen op te heffen naar God de Vader en de naam van die mens uit te spreken. En zo worden de namen van al Gods kinderen daar genoemd. Voor de troon van God. Ook uw naam, kind van God, is daar letterlijk uitgesproken. Voor de troon van God. En dat zijn werkingen die ervaren worden. Dat Jezus de middelaar is. En dat de geest het hart aandrijft. En dat er verlangen is naar God de Vader. Dat is iets van het voelen en het ervaren van deze rijke leer van de heerlijkheid van de drie enige God. Het is een tere, een diepe zaak. Maar de belijdenis zegt, het is een werkelijkheid. Herkent u het? Die geest wil het u nog leren. De goddelijke drie-eenheid is een rijke leer. Het is niet een steriele theorie wat wij moeten geloven omdat het in de Bijbel staat. Maar voor de rest betekent het niets. Het is vol leven, vol vreugde. Het is onuitsprekelijke vreugde. Want God is de God van vreugde. De drie-eenheid is heerlijk. Aanbiddelijk, rijk en straks wordt het nog rijker, kind van God. Dan zult u hem volkomen kennen en genieten en u verheugen in de drie enige God. Maar niet iedereen buigt voor de leer van de drie-eenheid. Artikel 9 noemt ook allerlei voor ons veelal onbekende namen en groepen. En ook godsdiensten die zich keren tegen de drie-eenheid. Er is ook geen ander godsdienst dan het christelijk geloof dat de drie-eenheid beleidt. En het kan ook niet anders dat een andere godsdienst dat zou beleiden, want daar komt in geen mens op. Dat is goddelijk. Veel te hoog voor een mens. De drie-eenheid is goddelijk. Maar mensen verzetten zich ertegen. Helaas verzetten de Joden zich ertegen. De Joden beleiden niet de drie-eenheid. Dat is vreselijk. Want zonder de belijdenis van de drie-eenheid kunnen ze niet behouden worden. De profeten, die beleden wel de drie-eenheid. Die spraken over de geest van God en over God en over Immanuel. Maar de Joden nu zijn vijandig tegen deze leer. En ze leggen eenzijdig de nadruk op Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. Er is laatst een echtpaar in Jeruzalem door een hoge rechtshof verboden om op een Joodse wijze te trouwen. Dat wilden ze graag, omdat ze christen-Joden waren. Ze hebben toen bepaald dat ze niet op een Joodse wijze mochten trouwen. Dat vonden ze heel erg. Ook omdat ze de drie-eenheid beleden. En daar werd ook gezegd, Deuteronomium 6 vers 4... Hoor Israël, de Heer onze God is een enig Heere. Maar daarmee verdisconteren ze niet het Oude Testament. En daarmee nemen ze niet in rekening de teksten die we allemaal genoemd hebben. Nou, niet alleen de Joden, maar ook de moslims willen niets weten van een drie-eenheid. Zij hebben een vreemde gedachte dat de christenen de drie personen aldus voorstellen. God met Maria zijn echtgenote en Jezus als hun gemeenschappelijke zoon. En de Heilige Geest is volgens hen niet anders dan een engel. Ze willen niets van een drie-eenheid weten. Vreselijk. Vervolgens noemt artikel 9 nog wat enkele andere personen. Een zekere Markion of Martion en Mani. Nou, zij stonden onder invloed van heidense, Perzische godsdiensten, dat er twee goden waren, een goede God en een boze God. Nou, dat druist helemaal tegen de schrift in. Daarnaast wordt er genoemd een zekere Arius en zijn volgelingen worden de Arianen genoemd. En deze Arius, wat geloofde hij? Nou, dat God een enig, eeuwig persoon was. En dat hij zijn hoogste schepsel geschapen had. En dat was zijn zoon. En de zoon was goddelijk, maar hij stond onder de vader. En de vader en de zoon, of de Zoon van God heeft toen later de Heilige Geest geschapen. En de Geest staat dan onder God de Vader en onder de Zoon, die een geschapen God is, en dan de Heilige Geest. Nou, deze leer is verderfelijk. Waarom is het zo verderfelijk? Waarom is dit nou zo'n punt? Omdat het hele verlossingswerk stort dan in elkaar. Hoezo dan? Omdat die zalig maken, die verlossen moest uit de banden van de hel en van de dood, die moest God zelf zijn. Geen mens, geen geschapen persoon kon een mens redden van de hel. Gabriel kon dat niet. En Michaël kon dat niet. Geen van de engelen kon dat. De verlossen moest God zelf zijn. Alleen God kan die eeuwige straf dragen en uitdragen. En daarom, als de Heer Jezus, de Zoon van God, niet echt volkomen God is, dan kan hij ook geen verlosser zijn. En dan is er geen verlossing. En de Heilige Geest moet volwaardig God zijn om het eeuwige leven te schenken. Om mensen te vernieuwen van dood naar leven. En als de Heilige Geest niet God is, dan kan een mens ook niet levend gemaakt worden. Alleen God kan dat doen. En de dwaling van Arius is in de kerkgeschiedenis. Die man leefde in de tijd van de vroege kerk. Maar dat is door de kerken altijd als een verderfelijke dwaling aangezien. Vandaag de dag leren die Jehovah-getuigen wat Arius leerde. Dat zijn Arianen. De Jehovah-getuigen geloven niet in de drie-eenheid. En ze geloven dat Jezus een God was. Geschapen door God de Vader. En de Heilige Geest is niet meer dan een kracht. Is wind, is adem. Nou, tegenover Arius was er een belangrijke theoloog, Athanasius, die heeft zich sterk gemaakt voor de Bijbelse leer van de drie-eenheid. En we hebben ook een geloofsbelijdenis van Athanasius. Staat achter in uw psalmboekje. En dat gaat vooral over de drie-eenheid. Dat komt eigenlijk van hem vandaan, die heeft het zo verwoord. Goed, daarna staat in artikel 8 nog twee andere namen. Die wil ik u toch ook niet onthouden. Praxeas en Sabellius. Nou, die mensen hadden de dwaalleer dat God slechts uit één persoon bestaat. Nu vertoont hij zich als een vader, dan vertoont hij zich als de zoon en dan vertoont hij zich als de Heilige Geest. Deze dwaling noemen we ook het modalisme. Dan heb je diezelfde persoon die een vader is, een grootvader en ook een zoon. Maar het is dezelfde persoon, dat is het modalisme. God vertoont zich in verschillende modaliteiten. En zo heeft God de Vader alles geschapen en God de Vader is dan ook gestorven aan het kruis. Hij verscheen als de zoon, maar dit is niet Bijbels. Het is geen onderscheid tussen de drie personen. En soms kunnen we deze dwalingen terugvinden. Ook in gebeden van oprechte christenen. Die dan bidden tot God de Vader en dan doorgaan dat hij gestorven is aan het kruis. En dat hij nu in ons woont. Maar we moeten wel onderscheid maken. Tussen het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Geest. De Zoon is aan het kruis gestorven. En de Heilige Geest woont in mensenharten. Nou, tenslotte zien we ook nog een zekere Samos Satanus. En wat leerde die man nou? Dat Christus alleen maar een mens was. En hij bestond niet voordat hij geboren werd uit Maria. Hij was alleen een mens. Nou, dat is ook een grote dwaling. Gaat tegen de schrift in. En zo moeten wij vasthouden aan de Bijbelse leer van de drie-eenheid. Het is een zaak van het geloof. Het verstand kan ons hier uiteindelijk maar ten dele helpen. Door het verstand kun je schrift met schrift vergelijken. En dan kun je bepaalde conclusies uittrekken. Maar dat betekent niet dat je alles begrijpt. Het is een zaak van het geloof. En wie dat oprecht geloof bezit, erkent de Vader als schepper, de Zoon als verlosser en de Heilige Geest als heiligmaker. In dat geloof mag een mens zich verblijden. En zo mogen wij deze leer vasthouden. Zij die de leer van de drie-eenheid niet geloven, zijn geen christenen. Zo moeten wij deze waarheid lief hebben, gemeente. Het is fundamenteel voor het christelijk geloof. Als dit verdwijnt, dan verdwijnt het ware geloof. Wat een grote troost is het, dat God de Vader zondaren behoudt door zijn Zoon. En wat een troost dat God de Zoon de straf gedragen heeft. En wat een heerlijke bemoediging dat de Heilige Geest woont en werkt in mensenharten. Dat Hij het leven schenkt aan dode zondaren. En dat God de Zoon nu altijd leeft om voor hen te bidden die door Hem tot God de Vader gaan. En zo verheerlijkt God de Heilige Geest Christus in het leven van arme zondaren. En dat de Geest een mens leidt om droefheid over zijn zonden te hebben. En dat we ons daarvan afkeren. Dat we gebracht worden op onze knieën voor Christus. Het is de Geest die ons brengt in gemeenschap met Christus. En daarom moeten wij deze leer van de drie-eenheid lief hebben. De Vader die de bron is van alles. Ach, zo moeten we deze leer lief hebben. En ook behoren wij deze leer van de drie-eenheid te leven. Daarin vindt u het leven. Want er kan geen zaligheid zijn zonder geloof in de drie-eenheid, zei ik net. En nu kan er wel uiterlijk en verstandelijk wel geloof zijn in de drie-eenheid. Maar het moet wel een beleefde zaak worden. Verstandswerk. Daar gaat het hier niet om. Wij moeten tot deze drie-enige God komen. En Hij nodigt ons. En God de Vader heeft zijn Zoon gezonden. En wanneer u Christus omhelst, dan is dat alleen maar omdat de Heilige Geest dat werkt in uw hart. En zo gaat u leven uit deze leer. U vindt het leven erin. En u gaat er zelf uit leven. En door dat leven gaat u Hem weer lief hebben, die u eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En zo behoren wij te bidden tot de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar het accent ligt wel op de Vader. Want God de Zoon verzoent mensen met God de Vader. En brengt hen weer in het reine bij God de Vader. Want God de Vader is de schepper, we zijn van Hem afgevallen. Een zondaar moet met God de Vader verzoend worden. Dat doet de Zoon als middelaar. Middelaar tot de Vader. De Vader staat centraal. Niet boven de Zoon, niet boven de Geest. En de Geest wekt het hart op om door de middelaar tot de Vader te gaan. Nou, tenslotte gemeente, laten wij toch ook heilig ontzag hebben voor het woord van God. Heilig ontzag voor Gods woord en alles wat u daarin vindt. Wanneer er liefde is tot de drie-enige God, dan kan het niet anders of u hebt liefde tot zijn woord. En laten we dat woord onderzoeken. Want daarin vinden we de leer van de drie-eenheid vertolkt. Dat is het fundament, de basis voor alles wat wij geloven. Daarom behoren we dat woord te bewaren en lief te hebben. Gods Geest wil het ons leren. En zo eindigen wij in de lof aan de drie-enige God. In Hem ligt de zaligheid van een kind van God verankerd. En daarom alle roem moet er zijn in deze drie enige God. Amen. Laten wij zingen Psalm 143, het 10e vers.
Thank you.
laten wij bidden en danken. En met dat gebed behoren wij wel te eindigen, Heere. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Daarin vinden wij de vervulling, ook van de goddelijke drie-eenheid voor ons. Wat een liefde hebt u getoond, dat u, o Vader, het verlossingswerk in de stilte der eeuwigheid hebt bedacht. En dat u, o Zoon, bereid was naar deze aarde te komen om uzelf te geven. Wat een liefde van uw kant, dat u, de engel des Heren, dat u zichzelf hebt laten bespotten, kruisigen, en dat u de geest hebt gegeven, en dat u begraven bent, maar dat u ook weer bent opgestaan, want u bent de vorst van het leven, en zo hebt u zaligheid verdiend voor afkerige mensen, en dat u, o Heilige Geest, overal werkt, in harten van mensen en nergens bent u welkom. Overal moet u weerstand overwinnen. En dank u dat u dat doet. Dank u dat u niet met uw volk gehandeld hebt, zoals uw volk dat verdiend had. Maar dat u doorgewerkt hebt, dat u weerstanden hebt overwonnen. Zo willen wij u danken. Voor uw goddelijk werk, voor de goddelijke, heerlijke drie-eenheid. O, wat bent u aanbiddelijk in al uw deugden. Wat bent u een heerlijke God. Doe ons u bewonderen, u beminnen en liefhebben. Laten we toch in gemeenschap met die drie-enige God leren wandelen. O, gedenk ons zo. Zegen ons deze week en gedenk ons in uw genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 56, het vijfde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.